voor zover ik u nog niet gesproken heb en persoonlijk de hand gedrukt, ook dan vanaf het podium een goed, en ik zeg er altijd bij een zoet, maar ook een gezond, gezegend en godgericht 2013. Fijn om u hier te mogen treffen en om samen hem te mogen ontmoeten. Ja, altijd speciaal, jaarthema. Een jaarthema, en niet zo'n kleintje ook. We zullen er zo met elkaar naar gaan kijken. Ik wil eerst met u graag bidden. Vader, dank u wel voor wie u bent. In uw grootheid, uw liefde en uw genade. Dat u ons zoals we hier zitten, vader, en zoals we misschien op afstand luisteren en later zullen luisteren, verbonden zijn. U kent ons hart. U weet wat er stormt in ons leven. U weet dat u er mag zijn, vader, in ons leven. Want zonder u zou het niet kunnen, vader. Dank u wel dat we zo mogen uitzien. En een jaarthema is een groot woord, vader. Want elk jaar is het thema dat u uiteindelijk zult zijn, de God, de Vader en Redder van allen. En dat u daarin in een machtig handelen met uw volk, met de gemeente en noemt u het maar op, uw weg gaat, vader. En in dat hele grote bestek kent u ons, hebt u ons lief en gaat u met ons uw weg. Vader, mogen we ons oor bij u te luisteren leggen. Dit jaar, samen onderweg, samen gemeente mogen zijn. En dank wel dat u het leidt, vader, in elk opzicht. Daar dank u voor. In Jezus' naam. Amen. Je zoekt om iets wat misschien heel erg bekend is, naar een beeld. En ik heb dit gekozen. Het is een van de mannen die ik graag volg. In de zin van, als er een beeld ergens te zien is van hem, dan ga ik zeker kijken, Michelangelo. Maar dit is dan een wandschildering of een plafondschildering in de Sixtijnse kapel. Het moment dat God, zeg maar, Adam aanraakt en tot leven brengt. Schepsel, schepping van zijn hand, zoals we dat allemaal zijn. Een jaarthema. En ik moet zeggen, u kent het. En daarom laat ik het u gelijk maar even zien. Vervat in een kaartje, wat u daar kunt meenemen. Een boekenlegger of een sticker als u dat wil, maar dan moet u dat speciaal zeggen. En u ziet hier een bekende Bretonse vuurtoren. Maar daar ga ik nou niet over uitweiden. Er is een heel mooi verhaal te vertellen, maar dat komt wel. U ziet hier het jaarthema komend uit Efeze 2. En het zijn de verzen 8 en 9. En daar staat dan, want door genade zijt gij behouden, door het geloof. En dat niet uit uzelf, het is een gave van God, niet uitwerken opdat niemand roeme. Nou, dat zijn de woorden die God ons meegeeft. En wat mij nou zo ontzettend opviel, en waar ik bij ben blijven hangen, en dat heb ik ook de predicatie zo genoemd, dat kon u hier nog even zien, het is het God-echter. Dat is heel bijzonder. Want als mens kan je soms ontzettend op je gezicht gaan. Er is zoveel wat mislukt. Er is zoveel wat niet toereikend is. Zoveel wat misschien negatief is en pijnlijk en mislukt. En tegenover al dat menselijke, en er is nog zoveel aan te dragen, wat je kunt noemen. En dan schrijft een van de exegeten, en hij trof me midden in mijn hart, op dat moment toen ik dat las. Want met zo'n voorbereiding van zo'n jaarthema ben je wat langer bezig dan anders. Je hebt veel meer open, je leest nog meer, moet ik eigenlijk zeggen. En toen zei de man, dat was F.F. Bruce, een Schotse hoogleraar die dat evangelie van Paulus ook aan zijn hart heeft gehad in zijn leven. Daar staat daar boven al dat wat ons uit handen loopt, mislukt, het onvermogen, wat ons niet. Daar staat dat aangrijpende, en dat woord pakt me nou, dat aangrijpende God echter. En ik denk dat ik dat met u mee wil nemen. Dat God echter. U en ik zoals we hier zitten. Lang onderweg. Een lange relatie met God. Of misschien nog een startende relatie met God. Of noem maar op. U mag hier zitten. We mogen hier zitten. En ons bepaald weten door wat God zegt. Niet door vlees. Van God afgekeerd. Maar door geest. Op God gericht. En soms in alle, je zoekt naar beelden. Tenminste, ik zoek altijd naar beelden. Ik dacht aan zo'n mooi scheepskompas. Dat beeld voor mij af, en ik heb het niet uitgebeeld, neemt u het maar als beeld mee. Maar zo'n scheepskompas waarin zo'n naald zit, die het noorden aanwijst. Die mee gaat staan in dat magnetische veld van de aarde en dan dat magnetische noorden aanwijst. En zoals dat naaldje dat magnetische noorden zoekt, geleid door dat magnetische veld, zijn jij en ik, zijn wij, zoals we hier zitten, door die liefde van God, door die genade die betracht, door het feit dat hij uiteindelijk zal zijn, een God die zich aan ieder schepsel zal laten kennen. In zijn liefde, in zijn grootheid, maar vooral in zijn genade. Ik ben je redder, je vader. Ik ben nabij. En zoals dat naaldje door dat magnetische veld geleid wordt, heeft hij in ons leven ons gericht op hem. En hij is bepalend. En wij willen niets anders met alles wat tegen zit, met alle tegenwind, met alle stormen die opsteken in het leven. En die zijn er, ik weet het ook voor u. En het gaat ook mij niet voorbij, ons niet voorbij. Maar dan is dat machtige, telkens weer wijst God je, doordat het op hem gericht is, dat je het van hem verwacht, wijst hij de koers voor je levensschip. En ik denk dat machtig is. Het gaat om dat God echter. Dat aangrijpende, kijk nou niet op jezelf, blijf niet hangen in de dingen die niet lukken. God echter. Dat is de ruimte. Dat is dat aangrijpend dichtbij je van God in je nood. En dan zie je dat je je op God richt, dat God je richt op hem en dat je wil weten wat er aan de hand is. Dat je wil weten hoe het zit in zijn woord. En dan lezen we woorden als vlees en geest en genade en niets ter veroordeling. Al die zaken die we week na week misschien horen. En ik denk, ja, die Bijbel die we hebben, dat woord van God die we hebben. Dat is niet een receptenboek in de zin van mooi, prachtig, ook moet je dat erin doen. En is genade een van die ingrediënten bij een gelovige? Dat is mooi en liefde ook, prachtig, verzoening. Dat hoor je niet vaak, dat is ook mooi, ja, is prachtig. Maar bij al die ingrediënten in een receptenboek is de bedoeling dat je uiteindelijk ermee aan de slag gaat. Dat het praktijk wordt in je leven. Dat al die zaken die er zijn ertoe leiden dat gerecht, dat je dat gaat bereiden. En zo geeft God in jou en mijn leven liefde, genade, verzoening. Spreekt over rechtvaardiging en al die zaken die vanuit het woord naar je toe komen. Al die woorden, die ingrediënten voor het recept om een leven te leiden tot eer van hem. En ik denk dat, kijk, van een recept, ik kan er uren in lezen. Bij wijze van spreken, maak je geen zorgen, dat is meer aardig werk. Maar ik kan uren naar zo'n boek kijken en ik blijf honger houden. Maar op het moment dat ik met die ingrediënten van het recept aan de slag ga, dan wordt mijn honger gestild. En wat ik tegen jonge mensen zeg en tegen iets oudere mensen zeg, je hebt toch ook ontdekt en gaat anders ontdekken. Vraag of God je dat wil laten zien, dat datgene wat God zegt, wat hij bijvoorbeeld hier zegt, dat God echter is zo'n opschrift waarvan ik denk, is zo'n woord waarvan ik denk, dat woord van God heeft mijn honger gestild. En telkens weer is dit wat ik nodig heb in mijn leven. Nou, ik ga er geen uren over praten. Ik zou echt wel een uurtje of anderhalf willen hoor. Maar goed, we gaan door. Ik ga bij vers 4 beginnen en het kan zijn dat ik dingen oversla. Ik weet nooit waar ik terecht kom. Maar God echter. En pak dat nou eens mee. God echter. Als je tranen hebt, als het misloopt, Dan kan je soms als pastoraal mens niet anders doen dan meestaan in die blubber van het leven en mee huilen hoeft niet, maar wel er zijn. En dan heeft het geen zin om grote woorden te spreken. Dan is het feit dat je er nabij bent en op die manier representeert wie God is, misschien, laat ik het zo zeggen, het is God echter. God echter. Dat is Gods stellingname. Tegen het onvermogen en het tekortschieten van jou en mij. Van mijn onvermogen en tekortschieten. En wat doet Paulus? Die zet dit er tegenover. Hé, wacht even. Het is het opschrift. God echter. Het hangt in alles van hem af. En wat zegt hij dan? Die rijk is aan barmhartigheid. Vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. Dat is machtig. Dat wordt van jou en mijn God gezegd. Degene die je kent en lief hebt. Die je hart leest. Die nabij is. Ik hou van je. Ik heb het in mijn zoon gedaan. Kom. Ik loop met je mee. Rijk aan barmhartigheid. En dat zijn woorden, barmhartigheid. En in de psalm, lees maar 103 vers 8. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en rijk aan goede tierenheid. Dat zijn woorden die je niet moet lezen en die geen ingrediënt moeten blijven uit een receptenboek, maar die je mag opnemen in je leven. Zo is God. Ik heb het weer fout gedaan. Het is me weer uit de hand gelopen. Barmhartig en genadig is Hij. En dat is geen stoplap, dat is dat bevrijdende, dat aangrijpende opschrift boven ons leven. Barmhartigheid. Ik moet denken aan wat Timotheus doet. Ik heb geprobeerd dit maar aan te geven zo. Barmhartigheid is de brug tussen genade en vrede. En u ziet van welke kant deze foto genomen is, want je kan hem ook omdraaien natuurlijk, maar ik vond hem zo eens een keertje leuk. Barmhartigheid is de brug tussen genade en vrede. Hoe kwam ik daarop? Omdat ik 1 Timotheüs 1 vers 2 las. He, als je kijkt hoe mensen elkaar begroeten, en ik zeg niet dat het altijd zo sterk hoeft, maar het is vaak van hoi, doei. Is het? Allemaal van dat soort dingen. En wat zegt Paulus als hij een brief schrijft aan de gemeente, of aan Timotheüs in dit geval? Genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Barmhartigheid. Barmhartigheid is de brug tussen genade en vrede. Dat is een punt om even vast te houden. Kijk, wat God doet, wat Gods reddend handelen is, al zijn schepselen, jou en mij ook, daar te brengen waar ze zijn moeten, dat is aan zijn hart. En wat het machtige is, een mens is vaak misschien wel op een bepaald moment door zijn liefde heen. Kan het niet meer opbrengen, is het zat. En bij God kom je zo nooit, zo menselijk nooit terecht. Het is zijn onmetelijke liefde. Het is zijn meelijden met ons in onze, mag ik dat noemen, erbarmelijkheid. God echter, die rijk is aan barmhartigheid, vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. Dat woordje ons, dat is ook zo'n woordje om mee te nemen. Je kan dat beperken tot deze zaal, je kan dat beperken tot mensen, dat bedoel ik allemaal niet. Met dit ons bedoelt Paulus trouwens meer. Hij spreekt hier over Jood en over heiden. Hij praat niet over wij ten opzichte van hen, wij weten het, nee, hij praat over wij samen. Er staat ons. En een gegeven moment kwam er in de vergadering, die er even verder niet toe doet, kwam ik tegen iemand aan die met nood zat. Ja, dan zit je in een vergadering met 5, 6 mensen en de persoon in kwestie legde ineens een stuk nood op tafel. Was ergens tegen aangelopen, wist zich geen raad, wist zich geen weg. Ik denk, is dit nou de plek om vanuit Gods woord te praten? Waarom niet? Ik heb antwoord, lieve meid. En ik heb gewoon gezegd wat ik wist. Weet je wat God zegt? Weet je wat er staat? En toen zei ze, ik zei, je haalt dingen, nou, ik heb niet gezegd, ik heb geen enkel negatief woord gesproken. Maar het ging over volk. Het ging over bruid. Het ging over dat woord. En ze was zo pijn gedaan door gelovigen die zeiden, ja maar die Bijbel is aan ons christenen geschreven. En wij zijn het volk van God en de bruid. En er kwam ook nog gemeente achteraan ergens. En toen heb ik er gewoon eens gezegd. Ja, je hebt gelovigen die alles naar zich toe trekken. En zich in plaats van Gods volk rekenen. Maar God heeft zijn volk niet vervangen door de kerk. God zet de dingen op een plek. En in het grote punt waar ik over sprak toen even, het was even een flits tussen allerlei, het is niet genotuleerd geloof ik, maar gewoon even het korte verhaal. Weet je wat het is? Als het volk van God het volk van God blijft, als de bruid met Israël wordt bedoeld, als God in dat grote handelen uiteindelijk met Israël en met de gemeente die het lichaam van Christus, heb ik erbij gezegd, zijn weg gaat. Weet je wat het bij mij boven tafel bracht in mijn geestelijke leven, in mijn worsteling? Toen ik deze woorden leerde kennen. Toen ik die hoorde. Toen kwam ik iets tegen waar ik me te pletter naar gezocht had. Waar zit nou de trouw van God? In dit leven, in dat grote handelen van God. En toen kwam Gods trouw boven tafel. Zeg, zie je, God is trouw, zoals hij trouw is aan zijn volk en zal blijven, zo zit het ook nu, ten opzichte van de gemeente, ten opzichte van jou. En het enige wat ze zei was, ja, en dat hoor ik nog steeds. Wij zijn zo gewend de dingen te horen en te kennen. We zouden er eens misschien, als God daar de gelegenheid toe geeft, want die gelegenheden zijn er, tegen iemand misschien mogen zeggen hoe het zit. Dat is je plek. Zo is God. God is een God van liefde. God is een God met een onmetelijke liefde waarin die niemand laat lopen. Laat vers 1, Efeze 2 vers 1. Jullie echter die dood zijn, staat hier dat aangrijpende, snap je nou? Misschien waarom ik zo meega in dat woord. Er staat dat God echter. Het is niet langer dood. Het is niet langer zonder relatie met hem. Maar het is door wat Christus gedaan heeft. Door wat Christus deed op het vloekhout. Op dat kruis van Golgotha. Daardoor ben je dood voor de krenking en de zonde waarin jullie eens wandelden. Niet langer geestelijk dood, maar levend in Christus. Hem kennen, een relatie hebben. En ik denk dat dat de machtige dingen zijn. En zo'n machtig vers als Romeinen 5 vers 8, wat God in mijn leven gebeiteld heeft. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, het ligt helemaal niet bij mij. Ik hoef helemaal niks te verdienen. Het wordt me in mijn lege handen, die ik niet anders heb, in handen gelegd. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Ik denk dat dat het punt is. En dan komt Gods barmhartigheid onder bewijs. En ik heb gekozen, want ik kan wel zeggen, dat staat in uw Bijbel, maar ik denk, kies gelijk voor de concordante vertaling, ik bedoel er niks mee, alleen het is wat helderder. Het wordt helderder, je komt dichterbij. Wij die dood zijn voor de krenkingen en begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En ik denk dat dat het punt is in vers 5, maar ook in vers 6. Zet Paulus, die barmhartigheid en het onthullen van dat enorme, die onmetelijke liefde onder bewijs. God brengt jou en mij tot leven. Woont met zijn geest in je. En ik weet niet hoe u dat ervaart. Maar als je geen uitweg meer ziet. Als je denkt, eind van de rit. Als je denkt, maar hier kan niks meer gebeuren. Is het zo vaak dat God weer adem geeft. Dat God weer leven geeft. Dat je mag op God gericht leven. En ik denk dat dat het is. Telkens weer, want het fluctueert. Maar telkens weer komt dat naaldje in de richting van zijn onmetelijke liefde en genade. En dat is wat God doet. God maakt ons, dat is het eerste wat er staat, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. Dat is iets om mee te rekenen. Dat is iets om voor te danken. Want leven betekent hier relatie met God. En dat vind ik het mooie. Als je van iemand houdt, en het kan zijn een man van zijn vrouw, een vrouw van de man, de kinderen van hun ouders, noem maar op. Al die relaties die er zijn tussen mensen. Dan is liefde niet iets van, oh ja, fijn, maar dat uit je in dingetjes. Je zet een kaartje neer, daar vult u maar in, ik ga niet doen zeggen wat ik zeg, zet een roosje neer. Dat maakt allemaal. Je ontdekt dat die liefde van God niet in rusten is. Maar die liefde van God bekommert zich actief om jou en om mij. En wat is nou geloven? Wat is nou als jong mens, als ouder mens, als gelovige van hem willen zijn? Dat is dat naaldje van je leven laten richten door God. En dan krijg je oren die vroeger doof waren, die gaan horen. Dan krijg je ogen die zich door van alles en nog wat laten bepalen. Soms zit je voor de televisie, je wil iets zien. En ik ben nogal een journaalfan, dus ik wil graag kijken wat er gebeurt. En Ada wordt een beetje gek van me af en toe, want ik zit steeds te schakelen van, is er nog wat nieuwer dan nieuws? Nieuwe nieuws. Even de teletext kijken. Midden in de film, zit ik rustig teletext te kijken. En dan loop je ook wel eens op die televisie tegen dingen aan. En ik denk van, wat is dit onwaardig? Hoe kunnen mensen zich met dit soort onnutte zaken bezighouden? O mensen, als ik zwijg op het moment dat God me dit geeft te spreken. Toen die vrouw sprak, kon ik niet anders. Vanuit van de rijkdom die we mogen weten. En ik bedoel niet wij rijk, zij arm, helemaal niet. Maar zou God het nou alleen maar tegen mij verteld hebben dat ik me lekker voel? Of ik denk, yes! Of geeft hij het me om te zeggen van, hey, luister eens, weet je wat er echt staat? Moet je kijken wat God doet. Moet je kijken hoe die echt is. Alles op zijn plek. Machtig plan. Ogen die vroeger door van alles en nog wat getrokken waren. En zo net even je mobieltje aan hebben, dan praat hij daarover. Nou, doe het even uit. Maak het uit, joh. En die ogen die van alles keken en zagen, zeggen nu, wat staat er eigenlijk? Ik snap het niet, ik vind het wel moeilijk Nederlands. Kun je het uitleggen? Oren die gaan horen. Ogen die zien waar het om draait. En spreken zo dat het is tot Gods eer. God is vol van genade. Dan kan er dus niks anders meer bij. Dan is er geen plaats voor bijgedachten en andere bedoelingen. En Paulus pakt dat zo in vers 8 en 9 nog helemaal op voor het jaarthema. En werkt het weer verder uit. Maar geredden, in genade zijn jullie geredden. Dat geldt nu, dat geldt straks, dat geldt in die machtige toekomst. We zijn door zijn genade geroepen. We zijn gerechtvaardigd uit zijn genade. En in de genade van God zijn we wat we zijn. Als je de tekstplaats wil hebben, kan je het dak van me krijgen. Wij die dood zijn voor de krenkingen en begeerten, maakt ons tezamenlevend in Christus. Gods handelen is dat. God is vol van genade. Is in mijn leven. Laat ik het over mezelf even hebben. Is het in mijn leven, maar ik bedoel eigenlijk dus de vraag bij jou neer te leggen. Ben ik genadig? Heb ik lief? Ben ik verzoenend? Je kan me een watje vinden, uitstekend als het maar een geestelijk watje is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Er komt een grote film aan. En een musical komt er ook aan, Les Misérables. Het verhaal van Victor Hugo. Maar er zit een mafkees in. Prachtig. Valjean. Vagebond. Een gozer die 19 jaar in de gevangenis gezeten heeft in het Frankrijk van die tijd. Dat was waardeloos. En die komt na 19 jaar vrij in een versleten broek en in een gekreukeld jasje. Loopt hij daar in Zuidoost-Frankrijk rond. Zwerft 4 dagen door de Alpen. Niemand laat hem binnen. Niemand geeft hem te eten. En dan komt hij bij zo'n huis, zo'n groot kasteelachtig, poppenkastachtig huis. En hij belt aan en de bisschop zelf doet open. En die vraagt hem binnen. Die zet hem bij het vuur. En het gesprek loopt dusdanig. Hij krijgt te eten, krijgt te drinken. Het gesprek loopt dusdanig dat hij zegt, blijf je eten. En dan wordt er gegeten. En daar aan tafel vertelt hij het verhaal van de Franse Revolutie. Dat alles het is afgenomen, dat hij alleen nog maar wat bestek heeft van zilver en 2 zilveren kandelaars. Valjean gaat naar bed en de bisschop ook. En dan komt 's nachts die verleiding toch zo onweerstaanbaar in zijn handjes op. Hij moet dat zilver voelen. En hij heeft toevallig een knapzak bij zich, waar het in kan. En hij neemt dat bestek mee en vertrekt. De politie krijgt hem te pakken. Zo gaat het in goede verhalen. En neemt hem mee. Waar heb je dat vandaan? Ja, van de bisschop. En de politie brengt hem terug bij de bisschop. En de bisschop ziet wat er aan de hand is. Die had bestek natuurlijk al gezien. Die zei, ja, klopt. Hij zegt, Valjean, waarom ben je zo snel weggegaan? Je hebt niet alleen het bestek, maar je krijgt ook nog die 2 kandelaars mee. Dus agent, het is geregeld hoor, het is gewoon een misverstand. En de agenten gaan weg. En Valjean weet niet wat hem overkomt. En toen zei de bisschop, en die speelde dat verder niet uit. Je bent hier niet bij mij geweest vannacht. Maar dit is het huis van Jezus Christus. En ik denk dat het wel duidelijk is, hoop ik. Het feit dat ik je zo wil behandelen, dat is omdat ik je wil laten zien dat je niet langer de zonde toebehoort. Niet langer het kwade toebehoort. Maar richt je op God. Richt je op Jezus. En dan vertelt het verhaal, en je moet het zelf maar lezen verder, dat Victor Hugo dan beschrijft hoe Valjean compleet verandert door de genade die de bisschop hem betoont. Hij wordt een man op wie God kan bouwen. Hij wordt burgemeester, bouwt fabrieken voor armen. En dan krijg je allemaal van dat soort extra's. Maar het is toch wat? Hij heeft zijn leven gaan richten. Hij is zijn leven gaan richten op God. Door het voorbeeld van die man. Zo werkt het. Gered in genade. Dan gaat het even door. En wekt ons gezamenlijk op. En zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen in Jezus. Het zijn dus drie keer de bewijzen. Die drie pijlers waar het op staat. In de eerste plaats gezamenlijk levend in Christus. En dan staat hier wekt ons gezamenlijk op. Dat is Gods doel. Dat is de toekomst die hij geeft. Met heel je bewuste zijn, met je ziel mag je daarop rekenen. Dat is je toekomst. En dat wat nu over je uitgezegd wordt zal straks waar worden, aan den lijve voltrokken worden. En dan is het derde stuk, en zet ons gezamenlijk, te midden van de hemelingen, in Christus Jezus. Het is in Christus Jezus. Het is wat Paulus dan zegt in 2 Korinthe 5, zoals dan wie in Christus is een nieuwe schepping, en het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Ik ga nog één stapje door. Want nogmaals, ik had anderhalf uur toch? Ja. Opdat hij in de komende eonen tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade in zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Let op die woorden rijkdom. Beseffen we onze rijkdom? Beseffen we Gods rijkdom die hij ons toerekent? Beseffen we zijn genade, zijn mildheid en dat alles in Christus Jezus? Dat is iets om goed over na te denken. Wat is God met ons van plan? Wat is God van plan met gelovigen zoals die hier op aarde? Kortom, God is met die hele kosmos bezig. Dat hele universum. En dan komt dat jaarthema. En ik zal in de zomer wel vertellen waar die foto vandaan komt en hoe dat precies zit. En dan zegt het jaarthema, en ik zeg het dus even nu vanuit de concordante vertaling, want in genade zijn jullie geredden door geloof. Oh ja, dat kan ik invullen. Als je me dat zou vragen, dat doe je niet, maar ik wil wel antwoord geven alvast op je vraag die je niet stelt. Dat heeft dan te maken niet met mijn geloof, maar met het geloof van hem, van Jezus Christus. En dat is niet uit jullie, het is zijn naderingsgave. Niet uit werken, opdat niemand zich beroepen zal. Daar staat weer dat wonderlijke woord geredden. En dat zijn die, ik heb er een bruggetje bij gezocht, nee, dat is, want in genade zijn jullie geredden, door geloof, en dat niet uit jullie zelf, want het is Gods naderingsgave, niet uitwerken, opdat niemand zich beroemen zal, en ik heb die twee handjes, de hand van God, die naar Adam de vonk van het leven laat overkomen, heb ik meegegeven, het is Gods werk in alles, in jou en mijn leven. Het is echt in genade gered, zijn werk, door geloof. Zijn werk. God naderingsgave. Niks van mij bij. Op die drie pijlers steunt het allemaal. Genade is de oorzaak. Geloof is het kanaal waardoor het bij ons komt. En het is Gods naderingsgave. En dat is, als je dat ziet, in de tempeldienst brengen de priesters een offer. Om God de heerlijkheid te brengen. En tegelijkertijd, alles bij hem neer te leggen. Het komt van u. Het gaat naar u toe. En dan denk ik aan die mannen waar we natuurlijk over gehoord hebben. Als je wel eens televisie kijkt in de kerstdagen. Hè, dan hoor je het over die drie koningen met goud, mirrok enzovoort. En die drie koningen. Die brachten naderingsgaven. Voor dat kind, voor die koning die geboren werd. Zoals ze dan gezegd hebben. En wat doet God? God echter. Die accepteert niet ons naderingsgegaven als we die zouden hebben. Maar God geeft zelf. Het is Gods naderingsgave. Het is zijn genade in Christus Jezus. God draait de rollen om. Het is werkelijk genade. En daar zullen we, als u komt, van harte welkom in de zomer nog met elkaar over nadenken. Er zijn bibliotheken vol geschreven over genade. Gelovigen hebben nagedacht. Hebben liederen geschreven, woorden gezocht om in taal oneindige liefde van God uit te drukken. zijn een aantal kenmerken. Genade is altijd eenrichtingsverkeer. Het is van boven naar beneden. Genade is dat wat God in de Zoon, in Christus Jezus, voor ons doet. Het is het verlangen van God om je te zegenen. Het is Gods liefde om zwakke, goddeloze, zondaren, vijanden op te zoeken en te vinden. Hé, ik hoor bij een van die categorieën, misschien wel bij twee, misschien wel bij drie. Maar hij heeft die naald in mijn leven op het kompas op zijn liefde gericht. En het is het verlangen van Gods hart om vreugde te wekken. Als u hier zit, dan bent u omgeven door lucht. Als u naar buiten loopt, bent u omgeven door lucht. Zoals u voortdurend omgeven bent door lucht, zo bent u ook constant door Gods genade omgeven. In haar gered, in haar geborgen. Nog één vers, ik heb nog 4 minuten, zie ik. Maar dat red ik wel. Want, en daar eindigt het mee, en er staat veel meer in. Ik zei net nog tegen broeder Gorten, je weet eigenlijk niet, er is zo ontzettend veel, zoveel heerlijks om te zeggen. Zoveel moois om je kompasnaal telkens weer te laten richten op hem. En dan eindigt het met, want zijn maaksel zijn wij. Die geschapen worden in Christus Jezus. Daar zou je ook eens over mogen nadenken. Ik hoef niet alles te zeggen, dat in Christus Jezus. Waarom staat hier dat zoveel? En wat betekent dat ook alweer voor je? Want zijn maaksel zijn wij die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken, die God tevoren gereed maakt, opdat wij daarin zouden wandelen. Zijn maaksel. Snap je nou waarom ik bij die Michelangelo terecht kwam? Wij zijn het scheppingswerk van God. Wij zijn, wat Paulus dan noemt, een nieuwe schepping. En wat God gemaakt heeft, laat hij niet varen, laat hij niet vallen. En als je wat ouder wordt, en ik trek me die woorden dan van Psalm 143 aan. Ik gedenk de dagen van ouds, ik overpeins al uw daden, ik overdenk de werken van uw handen. Als je zo terugkijkt, en dat is iets heel moois doen met dat maaksel vanuit het Hebreeuws, maar doen we op een ander moment. Er komt uit Gods handen iets tevoorschijn. Hij is bezig met jou en met mij. Je zou bijna een beetje gewoontjes zeggen, ik zie de vingerafdrukken van God in jou. Of op jou. Je bent het scheppingswerk van God. Hij is met je bezig. Je kunt ook zeggen, je bent het verhaal van God. Zo af en toe krijg je het moment dat een mens zich in zijn hart laat kijken en vertelt hoe God in het leven handelt. En God heeft wat te vertellen. Dat is machtig om dat te weten. En ook of je nou kent of niet, en daarom nam ik de vrijheid iets uit Le Miserable te vertellen, want dan zie je van die onbekende mensen misschien waarin God ook zijn werk uitvoert. God kiest niet de hoge en noem maar op, God kiest de mens in heel zijn situatie. En we zijn ook op de plek waar hij ons zet een daad van God. God vergeet geen verhaal dat er is. Hij kent jouw verhaal, je hart ligt voor hem open. Hij kent je pijn en je gekwetstheid, je opzij geschoven worden, niet begrepen en genegeerd worden. God geeft geen enkele reden om zich terug te trekken van je, want het is God echter. En dan staat er, we zijn zijn maaksel, die geschapen worden in Christus Jezus voor goede werken. En dat zijn werken niet om redding te bewerken, is niet een product van menselijk inspannen. Maar die werken, die goede werken die God tevoren gereed maakt, dat is vrucht van gemeenschap met Christus. Door God tevoren gereed gemaakt. God werkt in een machtig plan. En ik denk dat die goede werken dan iets laten zien van hem. In zijn grootheid, zijn liefde, zijn genade en zijn almacht. Dus ik denk bij God echter, dan kom ik terecht bij genade en liefde. Als ik het nou goed doe, dan kom ik terug bij het jaarthema. Die eenzame vuurtoren in de Bretonse Zee, die dat uitstraalt. Want in genade zijn jullie gered door geloof. En het is niet uit jullie zelf. Het is Gods nadelingsgave, niet uitwerken, opdat niemand zich beroepen zal. Machtig om die woorden mee te krijgen. daar met elkaar dit jaar over bezig te zijn. En als u zegt, ik wil vast voorwerken, nou, luistert u een preek van Pieter. Ik heb zijn woorden constant horen klinken, die Hebreeuw, of die Griekse woorden die hier stonden, waar hij toen over sprak. Dat blijft je dan bij, dat soort dingen. Ik denk, geef u dit mee als een soort bepaling. Om neer te zetten, in je Bijbel te leggen, als boeken leggen, er is ook een sticker van. En ik zou zeggen, pak dat mee. Dat is wat God ons meegeeft. En wat ik zo gezien heb, en is daar goed om een week met elkaar goed over na te praten. Een jaar met elkaar over na te denken. In gesprek te komen. Het is dat wonderlijke woord, aangrijpend voor mij en voor u. Dat is God echter, dwars tegen al het menselijke in. God echter. En dan zijn we in genade gered. Niks voor gedaan. Door het geloof, ja, van Jezus, niet van mij. Niet uit mezelf. En God geeft het naderingsgeschenk, waardoor jij niet opzijdig hoeft te blijven staan, maar dicht bij je mag komen. Vader, ik kan niet zonder uw genade en liefde. Ik ben u zo dankbaar dat u ons als gemeente en als individu, als gelovigen, telkens weer richt op uw liefde. Dat anderen dat mogen zien. Tot uw eer. Dit jaar ook. Amen.